Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. De collecte is voor de kerk. De deelcollecte is voor de stichting Present hier in Dordt. De bloemengoed van vandaag gaat naar Steven Bak, Schemmerhof 23. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 99. De verzen 1 en 8 in de nieuwe berijming. Psalm 99, de verzen 1 en 8 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 29. In de nieuwe berijming. Psalm 29 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet zingen we van de enige gezangen. Enige gezangen 1. Vers 9. Van de enige gezangen 1 zingen we vers 9 na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. En na de schriftlezing zingen we Psalm 32. De verzen 5 en 6. Psalm 32, de verzen 5 en 6 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek, gezang 444. Uit het liedboek, gezang 444, zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek, gezang 257. Uit het liedboek gezang 257 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit het eerste boek Samuel. De hoofdstukken 5 en hoofdstuk 6. De schriftlezing van vanmorgen is 1 Samuel, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, alle gasten in ons midden en de luisteraar thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag zal in beide diensten voorgaan onze eigen predikant, dominee Vogel. DV volgende week zondag zal in beide diensten ook onze eigen predikant voorgaan. U wordt herinnerd aan de VW-brief van 2013. De uiterste inlevendatum voor het reactieformulier is volgende week zondag 4 november. Vriendelijk verzoek deze datum in acht te nemen. En ter voorbereiding op de dienst willen we zingen Psalm 99, vers 1 en 8 uit de Nieuwe Berijming. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 29 is een psalm die gaat over de macht en de majesteit van God, overal te zien en te horen. Het is een psalm die we misschien niet zo heel vaak in zijn geheel zingen, maar juist ook in verband met het Bijbelgedeelte waar we naar gaan luisteren, is het goed om erachter te komen wie de Heere God is. En we willen die hele psalm met elkaar zingen. En we zingen dat in wisselzang, vers 1 en 6 worden iedereen gezongen, vers 2 en vers 4 door de vrouwen en vers 3 en 5 door de mannen. gaan ook op een andere manier naar zijn stem luisteren, naar de stem van God zoals die naar ons toekomt vanuit de 10 geboden. En daarna zingen we uit de enige gezangen, gezang 1, vers 9, Och of wij uw geboon volbrachten. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. Het is weer zondag en we mogen hier weer in de kerk zijn. En de kinderen gaan straks naar de zondagsschool. En we bidden van u, wees u met ze als ze daar zijn en geef dat ze een goede tijd mogen hebben, dat ze van u mogen horen. En dat dat woord ook in hun leven op de een of andere manier mag groeien en bloeien. Zegent u hen die ook leiding geven aan de zondagsschool. Het zijn mensen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon of later deze dienst via het internet. We zijn hier in de kerkzaal bij elkaar en we gaan straks luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. En we willen u in de allereerste plaats danken, Heere God, dat wij uw stem mogen horen. We hebben daarvan gezongen van Psalm 29, uw stem vol kracht en majesteit. Maar ook een stem waar we van mogen zingen. En waar we ons blij om mogen maken. Waar we ons gezegend door mogen weten. Als we hier samen in alle rust, in eenvoud, uw woord openen en daarna luisteren. Uw eigen belofte dat u daardoor ons zult zegenen. Door te luisteren en door te luisteren naar uw stem. En we willen u danken dat we dat u ons dat geeft. En dat we daarom ook in de kerk zijn of thuis meeluisteren. En dat u het aan ons gegeven hebt dat we op de een of andere manier hier bij de kerk zijn gekomen. En dat we nou zo samen mogen luisteren. En we voelen ons bevoorrecht boven zoveel anderen die volstrekt alleen door het leven gaan. Heren, en we vragen van u, geef dat we ons gezegend mogen weten om die zegen ook weer door te geven op de plaats waar we wonen en werken. Maar zegent u ons inderdaad ook. U weet waar we mee bezig zijn in onze gedachten. Wat onze gedachten zijn waar we in de afgelopen week druk mee waren. Of we ver van u vandaan zijn of heel dichtbij u zijn. U kent ons allen. U kent ons in ons verzet tegen u. In onze overgave aan u. U weet hoe dat allemaal door elkaar kan lopen in ons leven. Door de dingen die we meemaken of de dingen die we juist niet meemaken. We bidden van u. Heere, spreekt u hier uw woord. Uw woord van Christus Jezus. Heere, wees u zo bij ons. Denkt u aan allen die samenkomen in uw naam. In deze plaats. Waar dan ook in deze wereld. Zegent u uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Wees u ons zo nabij. En hoort u ons, barmhartige Vader. Om Jezus wil. Amen. We gaan een lied zingen. Met de kinderen die daarna naar de zondagschool mogen. Het lied God heeft de wereld zo lief gehad. gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en het is een lang gedeelte dat we vanmorgen willen lezen, maar het is ook één verhaal en dat hoort ook dus ook helemaal bij elkaar. 1 Samuel 5 en 1 Samuel 6 tot hoofdstuk 7 vers 1. De vorige keer, een paar weken geleden, is dat lazen van de ark die was buitgemaakt. Hofni en Pinahas kwamen in de oorlog met de ark aanzetten met de gedachte van, nou, dan zullen we de strijd wel winnen. De ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen en verdwijnt nu ook naar het land van de Filistijnen. Nou, hoe gaat het nu verder met die ark? De Filistijnen hadden de ark Gods buitgemaakt en haar van Eben-Haar-Ezer naar Asdod gebracht. Toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon. Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouwen op de drempel, slechts de romp was nog over. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel van Dagon betreden, binnengaan, niet op de drempel van Dagon te Asdod tot op de huidige dag. Zwaar drukte de hand des Heren op de Asdodieten en hij verbijsterde hen. Hij sloeg hen met builen, zowel Asdod als het omliggende gebied. Toen de mannen van Asdod zagen dat de zaken zo stonden, zeiden zij, de ark van de God van Israël mag bij ons niet blijven, want zijn hand is hard tegen ons en tegen onze God Dagon. Daarom riepen zij alle stadsvorsten der Filistijnen bijeen en zeiden, wat zullen wij doen met de ark van de God van Israël? En zij zeiden, de ark van de God van Israël moet naar Gat worden overgebracht. Ze brachten dus de ark van de God van Israël daarheen over. Maar nadat zij haar overgebracht hadden, trof de hand des Heren de stad met een zeer grote verwarring. Hij sloeg de bewoners van de stad klein en groot, zodat builen bij hen uitbraken. Toen zonden zij de ark Gods naar Ekron, maar zodra de ark Gods in Ekron kwam, jammerden de Ekronieten. Ze brengen de ark van de God van Israël tot ons om ons en ons volk te doden. Ze riepen daarom alle stadsvorsten der Filistijnen bijeen en zeiden, zend de ark van de God van Israël weg, laat zij terugkeren naar haar eigen plaats, opdat zij ons en ons volk niet doden. Want in de gehele stad heerste een dodelijke verwarring. De hand Gods drukte daar zeer zwaar. De mannen die niet gestorven waren, werden met builen geslagen, zodat het gejammer der stad ten hemel klom. Toen de ark des Heren 7 maanden in het gebied der Filistijnen was geweest, riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers en vroegen hun, wat moeten wij doen met de ark des Heren? Geef ons te kennen hoe wij haar zullen terugzenden naar haar eigen plaats. Zij zeiden, wanneer gij de ark van de God van Israël terugzendt, dan moet gij haar niet zonder meer heen zenden. Maar gij moet hem in ieder geval genoegdoening geven. Dan zult gij genezen en zal u bekend worden waarom zijn hand niet van u wijkt. Daarop vroegen zij, welke genoegdoening zullen we hem geven? En zij antwoordden, naar het aantal van de stadvorsten der Filistijnen 5 gouden builen en 5 gouden muizen... Want eenzelfde plaag treft alle, ook uw stadsvorsten. Maak dus afbeeldingen van uw builen en van de muizen die het land verwoesten en bewijs de God van Israël hulde. Misschien zal hij de druk van zijn hand van uw goden en van uw land wegnemen. Waarom toch zoudt gij uw hart verharden, zoals de Egyptenaren en Farao hun hart verhard hebben? Lieten zij hen niet trekken toen hij hun zijn macht liet gevoelen en zij gingen? Nu dan neemt en maakt gereed een nieuwe wagen met 2 zogende koeien die nog geen juk gedragen hebben. Spant die koeien voor de wagen, maar brengt haar kalveren bij haar vandaan naar huis terug. Neem dan de ark des Heren, zet haar op de wagen en leg de gouden voorwerpen die gij hem als genoegdoening geeft in een kistje ernaast. Zend haar dan weg, laat zij gaan. Geef acht, indien zij de weg naar haar gebied opgaat, naar Bet-Shemes, dan is hij het die dit grote onheil over ons gebracht heeft. En zo niet, dan weten wij dat niet zijn hand ons getroffen heeft, dan is het ons toevallig overkomen. De mannen deden alzo. Ze namen twee zogende koeien en spanden die voor de wagen, maar haar kalveren hielden zij thuis. Ze zetten de ark des Heren op de wagen, evenals het kistje met de gouden muizen en de afbeeldingen van hun gezwellen. De koeien gingen regelrecht de weg op naar Bet-Shemes. Ze liepen al loeiende rechtdoor, zonder naar rechts of links af te buigen. En de stadsvorsten der Filistijnen volgden ze tot aan het gebied van Bet-Shemes toe. De mensen van Bet-Shemes waren juist bezig met het oogsten van de tarwe in de vallei. Toen zij opkeken, zagen zij de ark en ze waren verheugd haar te zien. De wagen nu kwam bij het veld van de Bet-Shemiet Jehoshua en hield daar stil. Daar lag een grote steen. Zij kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien als een brandoffer voor de Heere. De levieten hadden de ark des Heeren met het kistje dat daarbij stond, waarin de gouden voorwerpen waren, afgeladen en op de grote steen geplaatst. En op die dag offerden de mannen van Bet-Shemes de Heeren brandoffers en slachten hem slachtoffers. Toen de vijf stadsvorsten van de Filistijnen dit zagen, keerden zij op diezelfde dag naar Ekron terug. Dit nu zijn de gouden gezwellen die de Filistijnen als genoegdoening de Heeren gaven. Eén voor Asdod, één voor Gaza, één voor Askelon en één voor Gat en één voor Ekron. Verder de gouden muizen naar het getal van alle steden der Filistijnen die aan de vijf stadsvorsten behoorden, van de versterkte steden af tot de dorpen toe. En getuige is tot op de huidige dag de grote steen waarop zij de ark des Heeren geplaatst hebben in het veld van de Bet-Shemiet Jehoshua. En hij richtte een slachting aan onder de mannen van Bet-Shemes, omdat zij de ark des Heeren bekeken hadden. Hij sloeg van het volk 70 man, 50 op de 1000. Het volk bedreef rouw omdat de Heeren zulk een grote slachting onder het volk had aangericht. En de mannen van Bet-Shemes zeiden: wie kan bestaan voor het aangezicht van de Heeren, deze heilige God? Naar wie zal hij bij ons vandaan optrekken? En ze zonden naar de bewoners van Kiriath Jearim, boden die moesten zeggen: de Filistijnen hebben de ark des Heeren teruggebracht. Daalt af en voert ze tot u. De mannen van Kiriath Jearim kwamen, voerden de ark des Heeren mee en brachten haar in het huis van Abinadab op de heuvel. En zijn zoon Eleazar heiligde zij om voor de ark des Heeren zorg te dragen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En het laatste vers is eigenlijk de tekst voor de preek. De mannen van Kiriath Jearim kwamen en voerden de ark des Heeren mee en brachten haar in het huis van Abinadab op de heuvel. Voor de preek willen we nog met elkaar zingen uit Psalm 32, vers 5 en vers 6. grote God, wij loven u. Dat is ons lied straks na de preek. Gezang 444. Ik begin vanmorgen met een meerkeuzevraag. Wie God verlaat, heeft, zoals het in de psalm staat, smart op smart te vrezen. Of, zoals de titel van een boek luidt, wie God verlaat heeft, niets te vrezen. Wat is het juiste antwoord? Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen of niets te vrezen. Heeft die psalm nou gelijk of Maarten het Hart die dat boek geschreven heeft? Heeft die nou gelijk? Als je dat nou eens naar je eigen levensgevoel vertaalt. Is dat nou zo als mensen God verlaten? Dat er dan opeens allerlei rampspoed hen overkomt. Hè? Zoals we lezen in het gedeelte dat we gelezen hebben in 1 Samuel 5 en 6. Zeg je van, nou, er gebeurt eigenlijk heel weinig. En ik moet soms wel denken dat dat zo is, dat er weinig gebeurt. Er kan van alles over God gezegd worden. Van alles over God geschreven worden. Mensen kunnen God verlaten tot en met en beledigen, krenken. Nou, gebeurt er nou zoveel? Soms denk je van, ik wou dat er wat gebeurde, hè? Dat je het gelijk kon merken van, als je in de wegen van God gaat, dan gaat het je goed. En als je daarvan afwijkt, gaat het je slecht. Maar ja, dat is niet altijd zo. Het gaat soms heel vaak goed met mensen die absoluut helemaal niks met God te maken willen hebben. Integendeel. En het gaat soms heel slecht met mensen die hem vrezen. Helemaal met hun hele hart, met alles wat ze hebben. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Als we dat nou zingen, hè, denk je van, ja, is dat nou zo? Nou, in de psalmen, of in het Oude Testament, in de hele Bijbel, vind je ook wel andere verhalen, andere stemmen. Psalm 73 is daar zo een voorbeeld van een mens die denkt van, ja, nu vrees ik God en dan dien ik God en het gaat heel beroerd met me. En kijk ik naar buiten en dan zie ik allemaal mensen lopen die God helemaal vaarwel hebben gezegd. En het gaat zo verschrikkelijk goed met ze. Nou, zou ik het daarom maar niet opgeven? Zou ik dan maar gewoon niet zeggen van, nou, laat ik maar mijn eigen gang gaan. Wie God verlaat heeft toch niks te vrezen. En wie God trouw blijft, die heeft van alles te vrezen blijkbaar. Nou, dat is ook weer overdreven van die psalmist. Maar we herkennen het wel, hè? Het is ook wel wat verwarrend. Als ik er nou helemaal niks meer aan zou doen. Als ik er nou helemaal niks, als ik het ervan af zou keren. Zou me dan wat gebeuren? We gaan eens luisteren naar dit gedeelte. We hebben 1 Samuel 5 en 6 gelezen. Het is ook wel de vraag hoe je dat natuurlijk leest. Hè? Want inderdaad, als je het zo leest van, ja, toen was het zo, toen gebeurde het blijkbaar zo. En die ark die gaat naar het land van die Filistijnen en er gebeurde van alles. Want ze gingen niet goed met de ark om. En de ark komt weer in Bet-Semes in het land Israël. En daar gingen ze ook niet goed om met de ark en er gebeurt er ook van alles. Ja, dat was toen zo. Zo gebeurde dat vroeger. Nou, dat is een mooi verhaal of een ernstig verhaal. Nou, het is eigenlijk een heel verschrikkelijk verhaal, denk ik. Hè? Uit de oude doos. En dan kun je naar luisteren en zeggen, nou, aardig, mooi, interessant. Er zit ook wel wat humor in. He, zo kun je het lezen. Nou, mooi verhaal. Of je kunt het zo lezen. Dat je zegt van, nou ja, het is iets van heel vroeger. En ik pak er maar wat uit wat me nog te pas komt. Of je zegt van, ja, die Bijbel. En die hele oude geschiedenis. Het is een geschiedenis van, ja, dat zich afspeelt voor het jaar 1000 voor Christus. Dus dat is meer dan 3000 jaar geleden. Ja, dat is wel een geschiedenis van heel lang geleden. Maar het is wel het woord van God. En God wil ons hierin iets zeggen. God wil ons in onze situatie iets hier zeggen. En wat hij wil zeggen is uiteindelijk precies hetzelfde. Ook al gebeuren er op deze manier als 1 Samuel 5 en 6 de dingen niet meer. Maar God wil wel ons wat zeggen. Die boodschap blijft precies hetzelfde, omdat God ook precies hetzelfde blijft. Zoals Jezus Christus ook dezelfde blijft, tot in eeuwigheid. Ook al loopt de Heer Jezus hier ook niet door de wereld. Hè? En loopt hij ook nu niet meer in Israël. En hij geneest die ook niet meer op die manier onze ziekte. En geeft hij ons ook niet op die manier altijd weer brood en deelt hij maar en zo. En laat hij niet op die manier de doden opstaan. Dus we zijn er op een andere manier ook wel aan gewend. He, dat de dingen anders lopen dan in de Bijbel beschreven staan. Anders dan in onze tijd. Maar dat de boodschap precies hetzelfde blijft. 1 Samuel 5 en 6. Het gaat over de lotgevallen van de ark. En ja, die lotgevallen van de ark, die lijken verbonden te zijn met hoe het met de Heere God gaat. Dat is ook wel een beetje verwarrend. Hè? Op de catechisatie hadden we dit gedeelte gelezen. Toen zei iemand, ik snap er helemaal niks van. Want ja, de ark, ja, dat is niet de Heere God zelf. Maar als je tegen de ark iets doet, dan straft de Heere God je wel. Hoe zit dat dan precies? Nou, het is inderdaad verwarrend. Het is iets van God, hè. Die ark is het symbool van God zelf, van Gods aanwezigheid. Ja, natuurlijk zit God niet in die ark opgesloten, gelukkig niet zeg. En God is ook niet alleen maar aanwezig op die ark. God is overal aanwezig, maar hij heeft zich verbonden, genadig verbonden aan die ark. En dat zie je. Ja, we weten het. En de Israëlieten zagen het gewoonlijk ook niet. Maar dat kon je zien aan het verzoendeksel, hè, waar de hoge priester het offerbloed sprenkelde. Zo wil God onder de mensen wonen. Dat is wel heel belangrijk. Op die manier wilde God bij de mensen wonen. Op de manier van de verzoening, van de vergeving, van de genade. Wij zouden zeggen op de manier van het kruis van de Heer Jezus Christus. Je kunt nou zeggen van, is die ark nu God? Nee, dat kun je niet zeggen. Maar er gebeurt wel van alles met die ark. Je kunt ook niet zeggen van, ja, die ark die kun je zomaar gebruiken tot je eigen goedkeuring. Denk eens aan het avondmaal, dat is ook zoiets. Hè? Is de Heer Jezus aanwezig in het avondmaal? Ja, wel zeker. Ja, wel zeker, maar je kunt nou niet zeggen van, nou, dat brood, dat is dus blijkbaar iets van de Heer Jezus. En dat, daar ga ik nu heel bijzondere dingen mee doen. Nee, want daarna kun je het wel weer aan de kippen geven. Hè? Dat is ook wel zo. Dus God heeft zich op een bepaalde manier daarmee verbonden. De Filistijnen, die nemen die ark mee. En ze nemen eigenlijk God mee. Ze nemen God over van de Israëlieten. En ze vinden het geweldig, want dit is de God die dat volk Israël uit Egypte heeft gehaald. Hè? Dat lees je in 1 Samuel 4 en ook in 1 Samuel 6. Dit is die God die ze uit Egypte heeft gehaald. Die zulke geweldige dingen heeft gedaan. En wij hebben hem overwonnen. Prachtig. En wie is dan de grote overwinnaar? Nou, dat is de God van de Filistijnen, dat is Dagon. En wat doen ze met God? Met die God, die zetten ze, die heeft zo'n groot beeld in de tempel. En die ark, kleine kist, met die engelen, die zetten ze zo naast Dagon. En Dagon staat ernaast als de grote overwinnaar. En je kunt je voorstellen, het hele volk van de Filistijnen loopt daar naar uit. Om dat te zien, dat is ook een prachtig gezicht. Onze God heeft overwonnen. Nog sterker dan dat het Nederlands elftal wint, zeg maar. Hè? Maar dat gevoel van, wij zijn machtig, wij zijn krachtig. Als onze God zelfs de God van de Israël kan overwinnen. En iedereen komt kijken. Nou, de priester sluit 's avonds de deur. En de volgende dag gaan de deuren weer open. En het is alweer druk, maar wat zien ze? Wat zien ze? Dagon, dat grote beeld met al dat goud en zilver en weet ik veel wat. Dat beeld is voorovergevallen. En het ligt op zijn snuffert voor de ark. Nou, dat is een mooi symbool natuurlijk. Hè? God die niet met zich laat spotten. En zelfs Dagon moet buigen. Nou ja, ze zetten snel dat beeld weer overeind. Hoe ze dat gedaan hebben, weten we niet. Wat ze gedacht hebben, weten we ook niet. Het kan gebeuren. Misschien stond Dagon niet goed vast. Misschien heb jij er wel tegenaan gelopen. Nou, je weet hoe deze discussies kunnen gaan. Maar de volgende dag is het weer zo. Maar dan blijkt Dagon gewoon hersenloos te zijn. Zijn hoofd is afgehakt. En krachteloos. Zijn handen zijn afgehakt. God laat zich niet overwinnen. God laat niet met zich spotten. Ook al spotten die Filistijnen, natuurlijk op een heel andere manier dan Israël zelf. Moet je niet vergeten. Israël zelf heeft op een geweldige manier God gekrenkt. Maar de Filistijnen geven zich ongelijk. Dat zouden wij ook doen. Maar ze merken het, hè? Die God van Israël laat niet met zich spotten. En wat doen ze? Ze hebben een overleg en ze sturen die ark maar naar een andere stad. Misschien gaat het daar wel goed. En daar breekt, daar breekt een ziekte uit. De pest uit waarschijnlijk, pestbuilen. In de nieuwe Bijbelvertaling zou ook kunnen hoor. Er wordt ook door veel vertalingen aangehaald te zeggen dat het aanbijen waren. Dat zit natuurlijk heel vervelend, heel naar. Maar of dat nou echt dodelijk was, dat weet ik ook niet. En het, of het zo besmettelijk was, dat weet ik ook niet. Maar we weten eigenlijk niet precies wat het was. Waren het builen? Of dat nou aanbijen waren of andere zweren? We weten het niet. En er sterven mensen aan. En later lezen we dat er een muizenplaag kwam. Of dat de mensen nou dachten dat die muizen die ziekte verspreiden. Hè, zoals dat wel het geval was. Of dat die muizen alle velden kapot vraten. Dat weten we ook niet. In ieder geval voelen ze aan den lijve en in hun voedselvoorziening, de hand van de Heere, de God van Israël, drukt zwaar op ons. En ze zeggen, weg met hem. Weg met hem. We kunnen hem hier niet hebben. En ze sturen hem naar het gat. Maar die zeggen natuurlijk, liever niet. Weg met dat ding. Weg met God. En toch blijft uiteindelijk die ark nog 7 maanden daar in het land van de Filistijnen. En ze zitten ermee in de maag. Met de Heere, de God van Israël. Of met de ark. Hoe het precies zit. Voor hen was dat zo nauw verweven. Weg met dat ding. Nou, dan zeg ik dat zo. Hè? Weg met dat ding. Maar zo zeggen zij het niet. Verrassend in dit gedeelte is dat die Filistijnen veel meer ontzag hadden voor de God van Israël dan Israël zelf. Want ze zeggen niet weg met dat ding. Nee, hoe krijgen we de Heere hier veilig weg? Hoe krijgen we de God van Israël hier veilig weg? En ze halen de priesters erbij en de waarzeggers. Allen die wat ervan weten en zeggen, hoe krijgen we nou die ark, hoe krijgen we nou de God van Israël weg uit ons gebied? En dat moet heel omzichtig gebeuren. Omzichtiger dan Israël. En je ziet die Hofni en Pinhas nog aankomen lopen met die ark. En ze zeggen, je moet een nieuwe wagen gebruiken. Dan moet je een nieuwe wagen maken. En dan moet je die ark opzetten. En kijk eens naar alle rampen die ons zijn overkomen van die builen. Moet je eigenlijk gouden voorwerpen maken. Gouden builen maken. En gouden muizen. Als een soort genoegdoening voor de God van Israël. En leg ze er maar bij. Doe in een kistje, leg die op die wagen erbij. En als je nou jonge koeien hebt, of koeien die net een kalf ter wereld hebben gebracht, laat die nou voor de ark uitlopen. En ze hechten aan dat kalf, kijken waar ze heen gaan. En dat is een soort lakmoesproef, test. Als die koeien gelijk weer teruggaan, dan weten we van, die God van Israël is ook weer niet zo heel machtig. En dan is het allemaal heel toevallig dat de ziekte uitbreken en zo. En dan kunnen we gewoon weer verder gaan. Maar gaat die ark nou met die koeien naar het land van Israël, dan weten we dat de God van Israël daarachter zit. En dat die machtiger is dan wij kunnen denken. En zo doen ze het. En die koeien loeien. Ze hebben nog nooit een juk gedragen, maar ze worden ingespannen. En wat doen die koeien? Ja, ze loeien. Maar ze gaan rechtstreeks naar het land van Israël. Rechtstreeks. En dan komt opeens een heel prachtig gezicht. We hebben dat gelezen. Mensen van Bethsemes waren in het dal aan het oogsten. En ze kijken omhoog. En ze horen koeien loeien. En ze zien een wagen erachter. En ze zien iets. Ja, dat moet de ark zijn. En zien daarachter. Zien ze de vorsten van de Filistijnen. In een grote optocht. En je kunt je voorstellen dat die mensen zo enorm blij zijn. De ark is terug. God is terug. Een groot feest is het dan. Nou, en dat gaan ze ook vieren, hè, met offers. De grote vreugde is er natuurlijk. God is terug. En het is weer als vanouds. God is weer terug. Die ellendige periode kunnen we afsluiten van die 7 maanden. We kunnen onze wonden likken en weer verder gaan. En ja, en ze weten hoe het moet, hè. Bethsemes, dat lezen we in een ander gedeelte in het Oude Testament, is een stad waar de levieten wonen. Een levietenstad dus. Nou, daar wonen allemaal levieten, priesters en mensen die van alles weten hoe je een offer moet maken. Zo. Dus nou, dat is snel geregeld. God is terug. En toch gebeurt er iets heel verschrikkelijks. Er sterven mensen. Ja, hoeveel dat er nou precies zijn, de tekst is heel onduidelijk wat dat betreft. Hij sloeg van het volk 70 man, 50 op de 1000. Nou, dat is... We begrijpen niet precies wat er staat, maar er sterven mensen. Er sterven mensen. Hoeveel weten we niet, dat is onduidelijk, maar waarom sterven ze nou? Nou, in de herziene statenvertaling en ook in de gewone statenvertaling staat dat ze in de ark gekeken hadden. Nou, zo staat het niet in het Hebreeuws. Het lijkt wel logisch, hè? Ze kijken erin en dat was verboden. Er staat in onze vertaling omdat ze de ark des Heren bekeken hadden. En dan denk je van ja, bekeken hadden, dan moet je je ogen in je zak doen. Ze zagen toch die ark aankomen, daar kunnen ze toch niks aan doen. En toch. Je vraagt je af, hè, wat is die vreugde nou geweest van het volk van, of die mensen van Bethsemes? Wat is het nou voor blijdschap geweest dat die ark terugkwam? Is die vreugde nou heel anders dan de vreugde van de Filistijnen die zeiden van, wij hebben die God van Israël overwonnen. We hebben God weer terug. We hebben ons symbool weer terug, onze mascotte weer terug. Het is weer als van ouds. Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is. En de tweede opmerking is, het is een levietenstad. Hè? Ze weten wat er moet gebeuren. Dat wisten ze. Ze wisten dat ze die ark niet zo mochten bekijken. Ze wisten dat ze die ark ook niet zomaar daar mochten neerzetten. Ze wisten dat ze daar iets mee moesten doen. En dan denk je van, gaan ze inderdaad op dezelfde voet weer verder als vroeger? Net zoals Hofni en Pinehas, is het weer gewoon hetzelfde liedje van, God is bij ons en wat gebeurt ons en we kunnen met hem aanrommelen wat we willen. Als hij maar bij ons is. Er zit iets, gemeente, in het wezen van de Heere God, wat we heel moeilijk vinden. Dat hij een heilige God is. En dat hij op die manier zo heilig is. Dat hij dat soort dingen echt niet wil. Hij is de heilige God waar inderdaad iedereen, en dat zien we in dit gedeelte, iedereen zijn vingers aan brandt. Asdod, Ekron, Gad, Bethsemes, Hofni en Pinehas, Eli. Iedereen brandt er zijn vingers aan. En je denkt van, hoe kan ik dan goed met hem omgaan? Dan zeg je van, ja, dat is Oude Testament, hè. Het Oude Testament, was het zo. Het Nieuwe Testament is heel anders. Nou, dat is helemaal niet waar. Denk maar eens aan Ananias en Safira. De kerk was net ontstaan. Eerste maanden na. En 2 mensen vallen er dood neer. Omdat ze God bedrogen hadden. Tegen de Heilige Geest gelogen hadden. En wat staat er in Hebreeën? Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dan denk je van ja, kan ik daar wel mee omgaan? Nee, ik zeg u gelijk, dat merken we niet tot op de dag van vandaag. Hè. Dat is zo. Je kunt van alles met hem doen. Je kunt hem, nou ja, in je gedachten, in je woorden, in je werken, kan er van alles met hem gebeuren. En het lijkt wel alsof er helemaal niks gebeurt. Wie God verlaat, heeft niets te vrezen. Hoewel, om nou te zeggen dat mensen daar nou zo gelukkig van worden als ze God verlaten, dat geloof ik ook helemaal niet. Toch zien we iets in dit verhaal, en dat nemen we mee, van uitstel. Hè? God grijpt in onze tijd bijzonder weinig in. Misschien moeten we wel zeggen, net als wat Peter schrijft in zijn brief, dat dat een bewijs is van Gods langmoedigheid. Nou, dat moet je erin zien. Gods genade. En dat God wel zou komen, dat de Heer Jezus zou komen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat er in dat voltrekken van het oordeel dus een geweldige uitstel zit. Het uitstel van genade. Wat doe je nou met hem? God laat zo vaak met zich spotten. Maar waarom straft God dat nou zo ernstig? Hè? Moet je eens kijken. Moet je eens nadenken over het kruis. Of over die ark. Wat is dat nou? Denk dan nog eens aan die ark, niet als die in die houten kist, maar aan die ark met die engelen daarboven. Wat is die ark? Nou, dat is de plaats waar God al zijn liefde en genade in legt. Alles wat hij heeft en zijn verzoening legt hij op die ark. En zoals onder die vleugels van die engelen wordt die genade genadig bewaard. En als je met genade slordig omgaat, als je met genade, met verzoening naar eigen believen omgaat, als je met liefde naar eigen belangen omgaat. Denk eens aan het kruis van de Heer Jezus. Ja, dat is een stuk hout, zou je zeggen. Maar dat is het symbool en de werkelijkheid van Gods genade, van Gods liefde. En als je daar slordig mee omgaat. Als je daar gemakzuchtig mee omgaat. Als je zegt, oh, of toch wel vergeven, toch wel genade, dus wat maakt het uit. Symbool van wie God is. En je krenkt God in zijn diepste wezen. En dat deed Israël. En God was niet de heilige God in die zin van dat hij precies wilde. Hij wist wel precies hoe hij het wilde hebben, maar dat niet zomaar iets was. Het ging juist tegen zijn wezen in. En die ark was hij zelf, zijn hart, zijn liefde, zijn genade. Nou, en ik denk dat het daarover gaat. Hoe ga je om met Gods liefde? Hoe gaat volk Israël met Gods liefde om? Hoe gaat volk Israël met Gods genade om, met zijn vergeving om? En de boodschap van deze hoofdstukken is dan ook, inderdaad. Ook al beleven wij het anders, is de tijd heel anders. En ervaren wij het heel anders. En kunnen wij rustig zeggen, wie God verlaat heeft niks te vrezen. Zo lijkt het althans. Maar de vraag is, hoe gaan wij nu om? U, jij en ik. Met die genadige God. Die in Christus onze zonde nimmer toereken. Die in Christus deze wereld met zichzelf verzoenende was. Die ons zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Hoe ga je daar nou mee om? Ik denk dat dat de vraag is die gewoon naar u, naar jou, naar mij toekomt. En dan wordt het toch een beetje een ander verhaal. Hè? Ja, die ark weggevoerd. En je denkt aan Asdod, aan Ekron, aan Gat. En je denkt aan Bethsemes. Hoe ga ik er nou mee om? Hoe ga ik nou met God om? En ook al lijkt er zo helemaal niks te veranderen in mijn leven. Hoe zou ik met hem moeten omgaan? En dan denk je van, heb ik het lef nog? Zou ik het durven? Om die ark in huis te nemen. En dat is nou juist het hele mooie van dit gedeelte, hè? Die mensen van Bethsemes die zijn helemaal in paniek. Wat moeten we nou? En ze kennen de verhalen uit het Filistijnse land. Wat moeten we nou? En dan, ja, ze zenden boodschappers. Je zou zeggen, ze bellen even naar Kiriath-Jearim. En komen jullie alsjeblieft die ark ophalen. En dan denk je van, ja, die mensen zijn dan gek. Dat doen ze natuurlijk nooit. Ze kennen ook die verhalen. He, rampspoed. En wij die ark bij ons hebben? Kan God bij ons komen? Nee, dankjewel. Liever niet. Dat is me te eng. En toch, ze komen hem gewoon ophalen. En we lezen later wel dat het een hele zegenrijke periode is geweest. Ze komen hem gewoon ophalen. Ze durven dat daar. Ze hebben lef. Letterlijk hart voor de Heer. Hoe kunnen ze dat nou, hè? Dat is maar één antwoord. Hoe kun je nou zorgen dat je veilig bent bij God? Omdat ze zijn liefde, zijn genade, zijn verzoening gezien hebben in de ark. Ze hebben gezien wat die ark ten diepste is. Niet meer een symbool van heiligheid waar hoogspanning op staat, dat je denkt van oh, afblijven. Maar dat daar de hoogspanning van Gods genade, van Gods liefde op staat. Zo is onze God. Hij wil bij ons wonen. En ze zien die ark niet om iets mee te doen, als een middeltje om iets mee te doen, maar om voor te danken. God is in ons midden. Met macht en majesteit. Daarom zongen we Psalm 29. Volken moeten voor hem buigen en knielen. Dat zagen we. Eens, zegt Paulus, zal alle knie zich buigen voor Jezus Christus. Maar hij wil vandaag, net als bij Zacchaeus, bij u in huis zijn. Dat wil hij. Hij wil vandaag bij u in huis zijn. En kan dat dan? Wil God bij u wonen? Nou, ontvang hem zoals hij bij u wil wonen. Niet als een recht dat u heeft op Gods genade. Zo van, nou, wij horen bij de kerk en wij dit. Maar als een onbegrijpelijk groot geschenk. Dat hij, uw heilige God, voor wie je eigenlijk doodsbang voor zou moeten zijn, gewoon maar in uw huis wil wonen. In uw leven wil zijn. Om Christus wil. Amen. zullen samen de Heere God danken en ook onze voorbeden doen en dankzegging uitspreken. U heeft de namen gelezen van hen waarvoor we dankzegging en voorbeden zullen doen. We willen ook danken dat Ineke Baks Ravensloot weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en in de kerk mag zijn. Nu ken ik u nog niet allemaal, dus ik ben even benieuwd waar Ineke is. Oké, fijn dat je er weer mag zijn en dat het goed met je mag gaan. We zullen daar ook samen de Heere God voor danken. En ik heb begrepen dat we ook gasten uit Amerika hadden in de kerk. Ik zocht andere mevrouw van Wijk, waar... Ik zat al de hele tijd te kijken, denk ik, waar zit ze nou? Maar heel hartelijk welkom, broeder en collega, mag ik zeggen, uit Amerika. Fijn dat u bij uw moeder kunt zijn en we hopen dat u ook een hele fijne tijd met elkaar mag hebben. We zullen samen de Heere God danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We willen u danken dat u bij ons komt met uw liefde en uw genade. En dat we dat elke keer weer mogen horen. En zeker als het avondmaal is, dat we dat mogen zien, dat we dat mogen proeven. Maar dat zelfs het samen zijn als uw gemeente al een bewijs is dat u uw liefde aan ons schenkt. We willen u heel hartelijk danken, Heren, dat u in liefde en genegenheid naar ons omkijkt, dat u zo lief ook ons had, dat u uw Zoon naar deze wereld zond. We hebben er heel veel van gehoord en gelezen, hoe mensen ermee om kunnen gaan. We bidden van u, geef dat we net als die mensen van Kiryat Jearim, zo in alle rust en vrede u zullen ontvangen. Niet omdat wij van die geweldige mensen zijn, maar omdat u zo'n geweldige God bent. Zo heel anders dan mensen. Zo heilig in uw liefde. Heren, we begrijpen het dat als we dat miskennen. Als we het kruis van de Heere Jezus Christus miskennen of niet van waarde achten voor ons leven. Dat dat uiteindelijk een krenking is van uw hart. Van het diepste van u. En we beseffen dat, want dat voelen we als mensen onderling ook zo, dat dat de meeste pijn doet. Bewaar ons ervoor, Heere God, dat we het horen en er achterloos mee omgaan, dat we ons er tegen verzetten. We willen tegelijkertijd danken dat uw langmoedigheid groot is. Zo groot is dat we... Ja, zoveel tijd van leven hebben en zoveel tijd van genade hebben. Heer, en denkt u daarom aan allen die bij u vandaan zijn gegaan. Op een brute manier of zomaar. Denkt u aan allen die zich heel wat te kunnen permitteren in woorden en in werken tegen u. Maak ze klein voor u, Heere God. Denkt u aan hen. En geef dat we in ons dagelijks leven echt iets van u mogen laten zien. Van uw liefde, van het wezen van u. Van uw liefde en genade. Heere, maak ons zo uw gemeente. Trouw in uw naam vergaderd. Maar ook trouw aan u en trouw aan mensen. We danken u voor het evangelie. We willen ook samen onze voorbeden en dankzegging uitspreken. We danken u voor de aanwezigheid van de zoon van onze zuster van Wijk in ons midden. Geef hem met zijn moeder ook een heel fijne tijd en zegent u hen. Dank u dat Ineke Baks weer in de kerk kan zijn en dat het alleszins is meegevallen. Gaat u ook verder met haar mee. We willen u vragen, wees u met onze zuster Hogeweg, die vandaag wordt opgenomen voor een ingrijpende operatie. Wees u haar goede herder en geef dat ze zich gedragen mag weten door u. We willen u danken met onze broeder Dubbelt, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook al is zijn gezondheid nog kwetsbaarder dan die al was. Heren, gaat u met hem mee, met zijn vrouw. En geef dat ze het goed mogen hebben onder een open hemel. Bijzonder is het toch ook voor onze broeder en zuster van Wijk Adam, dat ze komende dinsdag mogen gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Heer, u heeft dat nog aan hen willen geven. Ook al is de laatste tijd de gezondheid niet geweldig. En u weet hoe het ervoor staat. We danken u voor deze dagen. Geef dat ze die met vreugde en dankbaarheid mogen beleven en ook mogen vasthouden. Heere, zegent u hen. U weet wat hun weg is. Gaat u met hen mee. We danken u dat onze zuster Pita Moerman weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook haar omstandigheden zijn niet heel geweldig, maar we bidden van u. Wees u bij haar en geef dat ze ook goede berichten mag horen. We zijn blij dat Steven weer thuis mag zijn bij zijn ouders. Zorgt u ook verder voor hem en geeft dat hij weer straks zijn hele gewone leven weer in mag gaan. En dat hij weer alles mag doen wat hij graag wil. En dat hij weer helemaal de oude Steven mag zijn. Zorgt u goed voor hem. We vragen ook van u, wees u vanmiddag in de Coloriet aanwezig. En geef dat mensen u mogen vinden. Door de contacten en door het woord heen. Heere, u bent een God niet alleen van ons soort mensen. Maar u zoekt alle soorten mensen op. Hoog op de maatschappelijke ladder en laag op de maatschappelijke ladder. U zoekt mensen op. Mensen zoals wij zijn. Geef dat uw evangelie ook daar zijn werk mag doen. We danken u dat we zo deze dingen aan u mogen voorleggen. We danken u dat u onze God wil zijn. Een God van liefde en genade. We danken u voor Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We zullen nu gecollecteerd worden. En daarna, dan komen de kinderen weer terug en daarna zingen we gezang 257. dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.